Wel, we gaan verder met het Johannes-evangelie, zoals u ziet. U mag uw Bijbels openen, u heeft dat hopelijk al, als u hem bij u heeft. Johannes hoofdstuk 7, vers 37, ik moet zelfs dichterbij komen, 37 tot 44. Ik ben gewoon verder gegaan in het Johannes-evangelie en het is een bijzondere tekst. En u moet nog even weten, we zitten nog steeds in het Loofhuttenfeest. Jezus was daar later heen gegaan, zijn broers hadden gezegd van, als je toch zo groot wil zijn en in de spotlight wil staan, ga dan naar dat feest. En de Heer had gezegd, het is mijn tijd nog niet. Zijn broers waren gegaan en hij ging later, kwam halverwege het feest. Hij kreeg vragen op zich af. En nu is de laatste dag van het grote feest, nog steeds dat loofhuttenfeest. Vers 37, lees met mij mee. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Want velen die uit de menigte dit woord horen, zeiden, hij is werkelijk de profeet. En anderen zeiden, nee, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, maar de Christus komt nog niet uit Galilea. Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp en uit het dorp Bethlehem, waar David was? En er ontstond verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommige van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Tot zover de schriftlezing. Wel, ik denk dat we van tijd tot tijd allemaal wel eens uitnodigingen krijgen. Uitnodigingen op vele manieren en vele wijzen, maar sommige uitnodigingen moeten wij mee oppassen. Ik werd er onlangs nog mee geconfronteerd via WhatsApp. Bericht die kwam binnen. Niet bij mij persoonlijk, maar ik heb het mogen horen van zeer nabij. Dat die persoon die dus via WhatsApp binnenkwam zich voordeed als een bekende, als iemand uit onze relaties of onze contacten. Zelfs de naam Erik gebruikte. En inderdaad ook vroeg van, hey mams, ik moet een betaling uitvoeren, maar mijn rekening is geblokkeerd. Zou je misschien wat geld snel, wat geld over kunnen maken? Klik maar op deze link, dan ga je direct naar je bank. Gebruikte mijn naam. Heel vertrouwelijk. En wat ik net noemde was bijna letterlijk uit een WhatsApp bericht geciteerd. Want dit is een uitnodiging zou je kunnen zeggen met slechte intenties. Waarvan je zegt, hé, dat moeten we op onze hoede zijn. Dit is corrupt. Dit is niet juist. Dit is gevaarlijk. Dit is een uitnodiging die we moeten vermijden. Maar gelukkig zijn er ook oprechte uitnodigingen. Mooie uitnodigingen. Uitnodigingen, bijvoorbeeld voor een mooi moment, en laten we het zeggen, een trouw. Als je wordt uitgenodigd voor een trouw, dan is dat een bijzonder voorrecht om daar aanwezig te mogen zijn. Zeker als je uitgenodigd wordt voor een hele dag, bijvoorbeeld ouders die uitgenodigd worden bij hun kinderen. Dat is een uitnodiging waar je uitziet, want je steekt jezelf vaak in het nieuw. Je gaat nieuwe kleren doen, de auto gaat door de wasstraat, een afspraak met de kapper. Tissues worden meegenomen, zakdoeken en alles, omdat het een emotionele dag gaat worden. Dat is een uitnodiging waar naartoe geleefd wordt. Maar het is een oprechte, een open uitnodiging die je eigenlijk volledig omarmt en zegt, wat een voorrecht om daar te zijn. Zomaar even twee uitersten van uitnodigingen, maar soms zit er ook wat tussenin. Uitnodigingen waar we niet precies weten wat we mee moeten doen, waar we eigenlijk niet zo heel veel zin in hebben. Maar waar we min of meer verplicht zijn. Van die kerstdiners, u weet dat wel. Kent u die? Waar we eigenlijk soms beter heen gaan om ruzie te vermijden. Uitnodiging waar je niet helemaal weet wat je ermee moet. Ik kan me dat nog herinneren toen ik een kleine jongen was. Mijn moeder was een nakomertje, dus wat kinderen betreft, toen ik geboren was, was mijn opa al heel oud. En dan gingen wij niet zo heel vaak op bezoek. Hij woonde een paar honderd kilometer bij ons vandaan. Maar als we op bezoek gingen, Dan waren we bij hem. En dan nodigde hij mij wel eens uit. Kom eens bij mij, Erik. Maar ik was altijd een beetje Wel, bang voor die man wil ik niet zeggen, maar het zag wat vreemd uit, want hij was blind. En je stond daar en hij keek hier. En hij keek ook altijd wezenloos voor zich uit. Als kind was dat niet zo van, het is een uitnodiging van opa, kom eens bij opa. Maar het was een uitnodiging waar je als kind niet helemaal mee wist wat je mee moest doen. Maar een beetje bang. Misschien kent u die uitnodiging ook, waar je niet helemaal weet wat je moet doen. Soms zijn er van die uitnodigingen, dan gaan we. Maar we doen eigenlijk alsof. Ons hart blijft thuis, maar we gaan toch maar. Maar ons hart gaat niet mee, we zitten daar niet in. Zo waren dat verschillende reacties. Op verschillende uitnodigingen. Nou, waarom zeg ik dit? Eigenlijk omdat Jezus een uitnodiging geeft en hij maakt één uitnodiging, maar op zijn uitnodiging komen de verschillende reacties die ik juist verwoord heb. Zijn uitnodiging is voor iedereen gelijk, maar niet iedereen vat hem hetzelfde op. Sommigen zeggen van, hij is de Christus. Of het begint met, hij is de profeet, hij is de Christus. En anderen zeggen van, hij is een bedrieger. Hoe kan iemand uit Galilea komen en zeggen dat hij de Christus is? Weer anderen denken van, het is een vreemde man. Ik weet niet helemaal wat ik ermee moet. Zullen we zo eens naar de tekst gaan? Want het begint met de uitnodiging. Het begint met de uitnodiging. Zie, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep. En u hoorde mij dat ik het harder voorlas en ik hoop dat het nog enigszins doorkwam. Want hij riep het, ik moet daar iets mee doen. We lezen dat zo mooi. En Jezus riep het. Hij riep, hij stond en hij riep een uitnodiging. Nou even terug, laatste dag van het grote feest. Ik zei het al, loofhuttenfeest. Weten we het nog, het was aan het eind van het jaar. De oogst was binnen. Iedereen was eigenlijk beschikbaar om naar het feest te gaan. Het was ook een vreugdevol feest. Er waren heel veel mensen. En Jezus ging ergens halverwege. In vers 14 lezen we dat. En hij ging, zoals in vers 10 zegt, hetzelfde hoofdstuk van hoofdstuk 7. Hij ging niet openlijk, maar in het verborgen. Hij liet zich als het ware, hij ging wat onder de radar door, buiten het gezicht van de geestelijke leiders. Dat lukte niet helemaal, want dat lezen we ook. Hij krijgt vragen op zich afgevuurd, maar in zekere zin beantwoordt hij alleen de vraag. Doorheen de week, als we het goed kunnen volgen van Johannes. Het feest loopt tot zijn eind. Het loopt op het eind. En nu is het de achtste dag. De laatste dag. De grote dag, staat er zelfs. Het hoogtepunt. Het hoogtepunt. Nou, voordat we verder gaan naar wat Jezus daar gaat zeggen, wat hij roept, moeten we eigenlijk iets wat invullen, zodat wij gaan begrijpen wat Jezus bedoelt met drinken, met dorst en met komen. Namelijk, er was daar een gebruik tijdens het loofhuttenfeest, dat de priester naar het bad van Siloam ging. En dat vinden we niet terug in de Bijbel, maar dit vinden we in de tijd terug dat Jezus dus inderdaad daar was. In de geschriften, dat ze met een grote kan naar dat bad van Siloam gingen, dat vulde met water. En als het ware in een optocht gingen door de poort van Jeruzalem, waar de ramshoorn werd geblazen, om vervolgens dat water om het altaar heen te gooien. Ze wandelden zelfs nog om het altaar heen. En dat deden ze 7 dagen lang. 7 dagen was daar water aanwezig bij de tempel. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een visueel beeld van een gebed. Heer, u heeft de vroege en de late regen gegeven. De oogst is binnen. Want de oogst was binnen. En het was ook een gebed van, Heer, we hebben volgend jaar weer water nodig voor de volgende oogst. Heer, wilt u het water ook weer brengen? Zie, in de rijke geschiedenis van het Oude Testament vinden we ook natuurlijk, water was ontzettend belangrijk toen Israël door de woestijn ging. Mozes sloeg op de rots, daar kwam water. En het grappige is, water is iets heel belangrijks in het Nieuw-Jeruzalem. In het duizendjarig rijk, zoals wij dat verwoorden, Zacharië hoofdstuk 14 vers 8, wat staat er? Even kijken wat ik het ook zeg hier. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. Dus er was ook altijd een bepaalde verwachting als er water geput werd. En het werd zo gebruikt als een offer om het altaar heen. Dat daar ook altijd een stuk hoop was. Niet alleen voor regen voor het volgende seizoen. Maar hoop van Eens zal dan levend water door Jeruzalem stromen. En voor degene die verder wil lezen, lees het richting hoofdstuk 43 tot het eind toe. En je ziet dat er een enorme oase van water is vanuit Jeruzalem. Dit deden ze 7 dagen achter elkaar. Maar niet op de laatste dag. Op de laatste dag deden ze dat niet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het water om het altaar is opgedroogd. En nu is het Jezus. Zijn moment. Hij staat op en hij gebruikt dit moment om inderdaad het beeld wat daar de hele week geweest is van letterlijk water, om dat te gebruiken voor geestelijk water. En hij gaat staan. Lezen we niet vaak van de Heer, hè, dat hij gaat staan. Meestal, wat was het gebruik? De boekrol werd gelezen en de leraar ging zitten. Maar de Heer gaat staan. Alsof hij in de massa van de mensen bij de tempel dus inderdaad de aandacht wil richten op zichzelf. Dat zoveel mogelijk mensen de uitnodiging horen. Dat zoveel mogelijk mensen hem zien. Zeer ongebruikelijk. En ik mag, als ik de woorden hier lees, dan zit daar ook een bepaalde emotie in, is het niet? Ik bedoel, in de massa als de Heer daar staat, dan is dat niet van, wel, hoe staat het ook op de laatste dag van het feest, ging Jezus daar voor even de tekst erbij. Oh ja, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Er zit hier, dat is niet hoe we het moeten zien, er zit hier een urgentie in. Er zit hier een noodzaak in, er zit hier een emotie in. Kom! Dat water, dat is weg. Je ziel zal nog steeds dorst kunnen hebben. Ja? Dat als iemand dorst heeft, laat hem komen en drinken. Laat hem komen en drinken. En ik zie dat zo voor me dat de Heer daar vol emotie zijn woorden doorheen het tempelplein, dat ze daar galmen. En laat me stilstaan bij die uitnodiging. Want het is een open uitnodiging. Het is bestemd voor iedereen. En als uw ogen een beetje in de tekst zitten, dan ziet u er ook, als iemand dorst heeft. Dat is wel vreemd, hè? Hij zegt niet, komt allen. Hij nodigt eigenlijk een hele selectieve groep uit. Hij nodigt de mensen uit die hun geestelijke nood zien. Heeft u dorst? Heeft u dorst? Oh, dat water, dat is weg. Ik bedoel iets anders, maar volg mij maar in mijn denken. Zeg. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zei. Ik nodig degenen uit die dorst hebben, die hun geestelijke nood zien als het ware. Die geestelijk dorstig zijn, die aan de lippen van de Heer Jezus hangen als het ware, zeggen van, ik heb geestelijk voedsel nodig. Help mij, want ja, dat water, ja, als ik dat nu drink, over een uur of 2, 3, 4, 5, heb ik weer dorst. Hier is een uitnodiging begin. Heel eenvoudig. Als iemand dorst heeft. Dat is een voorwaarde. We vinden dat zelfs in het Oude Testament. Isaiah 55 vers 1. O alle dorstigen. Kom tot de wateren. U die geen geld hebt. Kom. Koopt en eet. Ja, komt. Koopt en eet zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. Een oprechte uitnodiging. Voor iedereen. Wat is er de voorwaarde? Wat ik al zei. Dorst. Jezus heeft wel heel wat volgelingen gehad. Ja, het eind van hoofdstuk 6, weten we dat nog? Een hele massa. Mensen waren bij hem, kolossaal. Wat staat er dan? En van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Dat was een half jaar eerder, hadden we gezegd. Hè? Dat was het feest daarvoor. Waarom gingen die mensen niet langer achter Jezus aan? Waarom vertrokken ze? Waarom lieten ze Jezus daar en gingen ze hun weg? Hun ziel was verdord. Was dood. Ze hadden niet de indruk dat het een probleem was. Ze volgden de Heer niet. Oh, ze hadden een tijdig gevolg. Maar niet omdat ze dorst hadden. Ze hadden zelfs tot koning willen maken. was omdat hun maag gevuld werd. Wat was dat dan? Dorst. Ze zagen hun nood niet. Hoe is dat met ons? Hoe is het met u? Hoe is het met mij? Hoe is het met jou? Heeft u dorst? Heeft u dorst? Natuurlijk heeft u dorst. U bent in de kerk. Klopt dat wat ik zeg? Niemand is in de kerk. Wij zijn de kerk. Trek alle muren maar om en we zijn nog steeds kerk. Kerk is mens, is niet gebouw. Tuurlijk heeft u dorst, want u komt al jaren in ons midden. U gaat al jaren mee. U doet de zondagsschool, u zingt van voor, u predikt. U dingt, u zit. U consumeert, maakt niet uit, u bent hier. En als we vragen, heeft u dorst? Tuurlijk weet u moet dat, u moet zeggen, natuurlijk ben ik een zondaar, ik heb nood aan de Heer Jezus. U heeft het 100 keer gehoord. Wat u en ik zeggen is niet van belang, hè? Want wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt niet alle dorstigen, en het is klaar, hij zegt dorstigen, kom tot mij. Zie, onze nood erkennen en belijden is fijn, is goed. Maar hoe weten we dat het iemand werkelijk dorstig is? Iemand die dorstig is, die komt. Die komt. Als iemand dorstig is, dan komt de opdracht. Dit was de vraag. En dan komt de opdracht. Laat hij tot mij komen, zegt de Heer Jezus. Of, als de NBG zegt, hij komen tot mij. Heel compact. Hoe herken je dus iemand die geestelijk dorstig is en die het zelf ziet? Die gaat naar de Heer. Die weet, dat is de oplossing voor mijn dorst. Mijn geestelijke ziel is uitgedroogd, verdorpt. Daar moet ik zijn. Naar de bron van levend water. Is dat niet wat we wel eens zingen? Psalm 42, gelijk een hinde. Naar het water smacht, een waterbeker. Zo smacht mijn ziel naar u. Ik bedoel, de psalmen zijn zo grafisch. Ik bedoel, Psalm 63, vers 2. En dit zijn de gelovigen. O God, gij zijt mijn God, zegt David. U zoek ik, mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water. Ja, wat u hier omschrijft is, Heer, u bent het enige waar ik heen kan. Het enige waar ik heen kan, want u bent een bron van water. Die nergens anders te vinden is. Niemand anders kan mijn dorst lessen dan ik moet naar u. Dan denk je, iedereen die bij de Heer komt, is binnen, is het niet? Die heeft zijn dorst erkend en die gaat naar de Heer. Ken je de rijke jongeling nog? Heer, hoe kan ik eeuwig leven ontvangen? Hij verwoordt zijn dorst. Hij kwam aanrennen en knielt voor de Heer neer. Hij buigt, hij wentelt zich in het stof. Wat wij erbij gestaan hadden, en wij stonden naast Petrus. Dat is nog eens een. Zo maken we ze niet vaak mee. Maar er was één probleem met die rijke jongeling. Met al zijn mooie appartementen die hij had, zijn mooie tuin, zijn mooie vakantiehuis. Het enige wat er bij hem veroorzaakt was, was een droge mond. Droge keel. Keel. Heer, hoe kan ik eeuwig leven ontvangen? Hoe weten we dat? Hij werd treurig over het woord wat de Heer sprak. Hij ging bedroefd weg. Hij beleidt zijn dorst, hij komt. Hij kwam op zijn eigen voorwaarden. Hij kwam op zijn voorwaarden. Niet op de voorwaarden van de Heer. Maar echt van de dorst uitgeput was hij niet. Echte dorst had hij niet. En misschien zitten hier al vandaag bij ons mensen, misschien, en dit is ook huiswerk voor ons allemaal, ook voor mij. Misschien zitten hier wel mensen die net als de rijke jongeling dorst hebben beleden, bij de Heer zijn gekomen en meedraaien in ons midden. Ah ja, zingen mee. Misschien waren er wel andere mensen die hebben toestaan kijken die u zagen komen. Die u in het badwater hebben zien gaan. Die stonden zich verwonderd en verheugd in de Heer. Van, er is iemand gekomen. Die knielt voor Jezus. Maar misschien zitten hier wel mensen die net als de rijke jongeling in hun hart bij de Heer vandaan. Weggegaan zijn omdat de kostprijs te hoog was. Het Heer gekomen, zich laten dopen. Maar dat was een ervaring uit het verre verleden. Want niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk van God binnenkomen. Ze zijn bij de Heer gekomen, ze hebben zelfs gezegd, Heere, Heere. Maar die is nog niet uitgesproken, maar die de wil van de Vader doet. In de hemel is. Nou, wat was dan de wil van de Vader? Als iemand dorst heeft, laat hij komen, laat hij tot mij komen. Tot de Vader. En drinken. Dat is de sleutel. Wat de Heer heeft gezegd. Dat is zijn uitnodiging. Als iemand drinkt van het levend water van de Heer Jezus Christus, is dat een bevestiging dat hij zijn dorst erkent en dat hij gekomen is bij de juiste bron en hij verzadigt zich met Christus. En Christus is het enige wat hem verzadigt. Christus zelf. Die alle die in Christus geloven, want dat is het, iemand die drinkt, die zich verzadigt met Christus, is degene die zijn vertrouwen op de Heer gesteld heeft. Die bij de bron van levend water terecht gekomen is, zoals de Heer sprak bij de Samaritaanse vrouw. Ja, maar dat water, ook een mooi watervoorbeeld. Ja, dan zie je dat water in het Johannes Evangelie terug. Want bij Nicodemus sprak hij er ook over. Je moet gedoopt zijn met de geest. Het bad van het wedergeboorte komen we nog een keer tegen later. Wie drinkt van het water, zei de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Met de gedachte dat de Heer Jezus zegt, die ik het geef en die drinkt, die zal verzadigd zijn. Maar het water dat ik hem geven zal, zal een bron in hem worden van water dat ook wel tot in eeuwigheid. Die drinkt zal nooit meer dorst hebben. Dat is een van de kenmerken van een waarachtig geloof. Zitten de mensen hier vandaag bij ons die de uitnodiging van de Heer gehoord hebben, die hun dorst erkend hebben, die vergeten zijn dat ze bij de Heer gekomen zijn en die niet gedronken hebben. Die, dat zijn de mensen die aan het einde te horen krijgen. Velen zullen op die dag komen en tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Ik heb het net al gelezen, uw naam demonen uitgedreven, uw naam pille krachten gedaan en de Heer zal openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Werkers de werkeloosheid. Het zijn de mensen die niet gedronken hebben. En de Heer plaatst daar een waarschuwing. En die waarschuwing moeten wij ter harte nemen. Het is een waarschuwing ook voor ons. Ze hebben nooit gedronken, ze hebben hun mond hoger, een beetje vochtig gekregen. Zoals Hebreeën ook over spreekt, hoofdstuk 6. Ze hebben geproefd van de hemelse gaven. Ze zijn omgekeerd bij de Heer vandaan gegaan. Ze hebben gezien wat er was. En de kostprijs was te hoog. Ze hebben de uitnodiging gehoord. Maar nee, was het toch niet. Het zijn de mensen die geen zicht hebben gehad en nog geen zicht hebben dat de toorn van God op elke ongelovige rust. Iemand die niet gedronken heeft van Christus ligt onder de toorn van God. En God in zijn grote barmhartigheid en eigenlijk zijn grote mercy, ja dat is barmhartigheid, hè, houdt God als het ware zijn toorn in. Zijn toorn of zijn barmhartigheid wordt er maximaal uitgerekt. En één dag als Christus terugkomt en het oordeel velt, dan laat hij de stuwdam van zijn oordeel gaat neer. En in vol ornaat zal het gaan. En in volle hevigheid zal het gaan naar elk geloof, ongelovige. Op perfecte wijze gebracht. De ongelovige die niet gedronken heeft, zit nog steeds op Gods, onder Gods toren. Heeft niet de bekering ten leven ontvangen. Heeft geen vergeving van zonde ontvangen. De Heer Jezus zei dat ook in 6:53 van Johannes. Voorwaar, ik zeg u. Als ik u zeg, als u het vlees van de Zoon van de mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in. Ziet u een beetje dezelfde beeld terugkomen. En dit is niet om uw fundament te laten schudden. Het is niet omdat ik hier sta als een in het oordeel. Dit is als een herder van een bezorgd hart die de tekst van vandaag neemt voor wat hij is. Met voor ons neerlegt en zegt, we hebben huiswerk. Bent u tot Christus gekomen? Heeft u dorst in te zien? Verzadigt u zich met Christus? Het is goed om na te gaan of u gedronken hebt. En of u bij hem de verzadiging zoekt. 2 Korinther 13:10. Onderzoek uzelf in het of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Dat is een opdracht van geloven. 2 Korinther 13:10. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Onderzoek of u gedronken hebt. Want dat is eigenlijk wat geloof hier weergeeft. En een van de dingen om te zien of u werkelijk Christus, of u daar gedronken heeft, is feitelijk ook te kijken van, waar zoek ik mijn verzadiging anders? Waar raak ik door verzadigd? Welke dingen streven u en ik na? Waar is uw leven op gericht? Maar één ding is zeker, de dingen van deze wereld zullen uw leven, zullen u niet verzadigen. Kijk naar die jonge, rijke jongeling, een mooi appartement, een mooie tuin, mooie gezondheid, mooie auto. Van dorst niet les, een innerlijke dorst van binnen, dat kan alleen maar. Christus. En Christus alleen. Drink, kom tot hem. Dat is de uitnodiging. Compacte. Maar allesomvattend. Niet? Dan denk je, je hebt een meester, leraar. God, de Zoon zelf. In de wijze spreken 10 woorden. Ontmantelt hij ons allemaal. Het woord van God is scherp en de tweesnijdend zwaard. Laten we eens kijken naar de reacties die hierop volgen. We krijgen allemaal dezelfde uitnodiging. Jezus ging staan, weet je wat nog? En hij riep, als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. Ze krijgen allemaal dezelfde uitnodiging. Maar de reacties lopen massaal uiteen. En we komen eerst de eerste groep tegen in vers 40 en 41a. Velen dan uit de menigte die dit woord horen zeiden, oh, dit is werkelijk de profeet. Anderen zeiden van, hij is de Christus. Dit zijn de mensen die, zoals ik in mijn introductie ook zei, de mensen die de uitnodiging met open armen ontvangen. En eigenlijk zeggen van, dit is een geweldige uitnodiging. Die zichzelf eigenlijk zeggen van, ik geef er alles aan. Ik zal in deze uitnodiging, heb ik een positieve houding. En dit is het, hier ga ik voor. Ik ga er helemaal voor, niks hou ik terug. Als eerste zijn er die mensen die zeggen, het is de profeet. Nou, ze zitten in ieder geval in de goede richting. Ze zijn niet compleet, maar ze zitten in de goede richting. Ze staan op de goede weg. De profeet. Deuteronomie 18 vers 15. Ik krijg mijn hoofd even door. En de volgende groep die zegt van, nee. Het is meer dan een profeet. Hij is de Christus, staat er zelfs. Vers 41a. Nou, moet je even denken. Als we teruggaan in hetzelfde hoofdstuk, vers 14, leest u maar eens mee. Bij het loofhuttenfeest waren ze allemaal aan het rumoeren. Dat was er zo'n geroezemoes. Is die hier? Is die hier niet hier? Is die niet hier? En dan zat er in vers 14. Toch sprak niemand over hem uit vrees voor de Joden. Maar hier zijn de mensen die het letterlijk, die het zeggen. Hij is de Christus. Wat een getuigenis. Ze erkennen hem en beleiden en de uitnodiging nemen ze aan en ze spreken daar vrij over. Wat een mooie reactie. En dan gaan we verder, 41b. En de tweede groep die hier tegenkomen, die bedaalt het heel anders. Hij is een misleider. Het zijn de mensen, we zien hem als iemand die een WhatsApp-bericht stuurt en er zelf alleen maar voordeel van hebben. Kijk maar eens. De Christus komt er niet uit Galilea. Dit is een bedrieger. Dit is een conman. Dit is iemand die dit is een oplichter. Hij doet zich voor wat hij niet kan zijn. Want zegt de schrift niet dat de Christus uit het geslacht van David komt, sorry, ja, uit het dorp Bethlehem waar David was. Vers 44. Dit is dezelfde groep. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen. Eigenlijk wat ze zeggen, de Messias komt uit onze landstreken. We staan hier in het Loofhuttefeest. Het is Jeruzalem. De Messias komt uit Judea. De Messias komt niet uit dat Galilea, dat heidense noorden. Die armoedzaaiers die er bovenin wonen, die alleen maar van de landbouw leven. Jezus, dat is een oplichter. Hij komt daar vandaan, dus ze weten dat hij daar woont. Hij is zeker uit op ons geld. Sommigen zijn inderdaad zo overtuigd dat Jezus geen bron is van levend water, maar vervuild water. Ze doen zelfs een poging om hem te grijpen. Ja, in andere momenten lezen we dat als Jezus inderdaad ergens bij mensen een maaltijd noemt, wat zeggen ze dan? Hij is een vraatzuchtig mens. En Johannes de Doper dan? Oh, die heeft een demon. En Jezus is een binnenhaler, een crimineel. Dat is wat ze hier eigenlijk gaan zeggen. Twee reacties. We stoppen hier, want de tekst en de tijd laat niet meer over. Twee reacties, dezelfde uitnodiging. Hoe bent u uitgegaan, ingegaan op de uitnodiging van de Heer? Hoe ziet u de uitnodiging? Ik ben ervan overtuigd dat in een groep als deze, en dit is vrij klein, maar we hebben allemaal de uitnodiging van de Heer anders benaderd. Hebben we hem volledig omarmd? Misschien zitten we niet hierbij dat we zien Jezus als een misleider. Maar had ik ook niet in mijn inleiding iets ertussenin gezet? We weten dat we eigenlijk wel moeten gaan. We spreken over Jezus, we doen het over Jezus, maar ons hart zit niet bij hem. Niet naar de uitnodiging mee. Ons hart zit nog steeds thuis. Is het een uitnodiging die u ten koste van alles wil vermijden? U kent uw dorst, u gaat naar de Heer, maar u bent geen onthouder. U drinkt niet, u hebt niet gedronken. Moeite om alles te onderwerpen aan de Heer. Uw geld, uw huis. U heeft er tenslotte het hele leven voor gewerkt, u werkt daarvoor. Misschien heeft u dat u de touwtjes graag in handen houdt. Heer, we willen u volgen. Zondag, en we dienen wel wat. Dan willen we ook graag nog de touwtjes in handen hebben. Het hele leven. Is er niet een bepaalde democratie hier bij u, dat we zelf ook nog ergens een verzadiging in dit leven hebben? En wat we doen? Eigenlijk vindt u de kostprijs te hoog, die de Heer vraagt. Allemaal het huiswerk. De Heer heeft de beste beloofd. Voor een ieder die zijn uitnodiging aanneemt als een openhartige uitnodiging om te komen als een dorstige en te drinken en alles van hem te verwachten. Dat het een grote eer is dat we uitgenodigd worden bij de koning der koningen, bij de Heer der heerscharen. Dat wij ons leven voorbereiden op die mooiste dag van ons leven. En dat is elke keer weer als Christus, maar als we bekleed zijn met Christus, als we hem willen eren, alles aan hem onderwerpen, tijd en geld, en we zingen het wel eens, Heer, alles geef ik u. Alles geef ik u. Dit is zo'n uitspraak wat we met onze lippen zeggen, en ons hart is daar ver bij vandaan. Maar dat weet alleen de Heer. De mooiste uitnodiging, mensen, daar kost er nog moeite. Kosten of moeite sparen. Dat we onze voeten kleden met het mooiste wat we hebben om bij de Heer te komen. En te zeggen, Heer, we vallen in het stof. We willen drinken van u en van u alleen. Wie zegt u dat Jezus is? Vader, soms denken we dat we toeschouwer kunnen zijn, Heer, als we dergelijke teksten lezen. Dat we naast Jezus staan. Dat de uitnodiging voor de mensen is die toen leefden. Dat het was voor de mensen die nog niet gekomen waren. De mensen die nog tot Christus moesten komen. Dat wij ons bijna vereenzelvigen met de apostelen die daaromheen stonden. 12. Daar stond ook een verrader tussen, maar daar hadden we helemaal geen zicht op. Want de uitnodiging was voor de ander. Niet vaak benaderen wij de tekst zo. Heer, uw woord is geen bril om naar anderen te kijken. En eigenlijk naast u te staan, Heer, en te zeggen van, ah, dat is het publiek wat u voor ogen heeft, Heer Jezus. Ja, nee, Heer, we moeten ons voor u stellen en deze woorden op onszelf richten. Dat heb ik vandaag gepoogd, Heer, omdat dat de intentie van de tekst is. Heer, ik heb dat niet willen doen met een veroordelend hart, maar wel met de volle kracht, Heer, van wat uw woord daarin zegt. En om uw woord, Heer Jezus, te brengen op een wijze dat het onze harten als luisteraars, naar wie deze woorden gericht zijn, ook mag doordringen, Heer. En dan bid ik ook, Heer, dat u ons wil onderzoeken, dat wij onszelf mogen onderzoeken, of wij werkelijk onze dorst beleden hebben of beleiden. Dat wij tot u gekomen zijn en blijven komen. En dat wij eens van u gedronken hebben, maar ook, er is naar die uitnodiging om constant weer terug te komen bij u, Heer. De verzadiging is alleen in u te vinden. Heer, als er hier mensen zijn die dat niet ervaren hebben, Heer, en u kent als enige onze hart, het is geen oordeel, Heer. Het is een oprecht gebed. Trek hen tot u. Dat niemand hier met een valse zekerheid leeft, Heer. Denkende dat hij gedronken heeft, dat hij in u gelooft en niet verzadigd is van uw wil. Heer, ontferm. Over ons. Heer, want er zat een urgentie in deze woorden. U stond en u riep. En komen en drinken zijn de opdracht. En ons dat huiswerk, Heer. Mogen elkaar zo ook bemoedigen en bevestigen, Heer. En ook ondersteunen om te drinken bij u, te richten op